We gaan lezen uit Openbaring 19. We naderen langzaam het einde van deze serie. En het beste is voor het laatst bewaard, zoals dat vaak is natuurlijk. En vanavond willen we nadenken met elkaar over dat glorieuze moment van zijn verschijning. En natuurlijk zijn komst, zijn wederkomst, dat zijn niet twee dezelfde dingen. Maar daar zal ik nog wel even iets over zeggen straks. We lezen het eerst vanaf vers 11. En er staat boven de berijder van het witte paard. En ik zag de hemel geopend. En zie een wit paard. En hij die daarop zit, heet getrouw en waarachtig. En hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. En zijn ogen zijn als een vuurvlam. En op zijn hoofd zijn vele diademen en hij heeft een geschreven naam die niemand kent dan hij zelf. En hij is bekleed met een in bloed gedoopt kleed. En zijn naam wordt genoemd het woord van God. En de legers die in de hemel zijn, volgden hem op witte paarden. Bekleed met wit, rein, fijn linnen. En uit zijn mond komt een scherp zwaard, opdat hij daarmee de naties slaat. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmigheid van de toorn van God de Almachtige. En hij heeft op zijn kleed en op zijn heup een geschreven naam. Koning van de koningen en Heer van de heren. En ik zag één engel staan in de zon en hij riep met luider stem en zei tot alle vogels die in het midden van de hemel vlogen. Komt, verzamelt u tot de grote maaltijd van God. Opdat u vlees eet van koningen, vlees van oversten over duizend, vlees van sterken, vlees van paarden en van hen die daarop zitten. En vlees van allen, zowel van vrijen als van slaven, van kleinen als van groten. En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers verzameld om oorlog te voeren tegen hem die op het paard zat en tegen zijn leger. En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet die de tekenen in diens tegenwoordigheid had gedaan. Waardoor hij hen misleidde die het merkteken van het beest ontvingen en die zijn beeld aanbaden. Levend werden deze twee geworpen in de poel van vuur die van zwavel brandt. En de overigen werden gedood met het zwaard dat kwam uit de mond van hem die op het paard zat. En alle vogels werden verzadigd van hun vlees. Tot zover de lezing uit Gods woord. Ja, we leven, wat we al zeiden net, voordat we deze opname starten, in een hele moeilijke tijd. We leven niet alleen in een moeilijke wereld, maar we leven ook in een hele, hele moeilijke christenheid. En dat laatste baart mij eigenlijk nog meer zorgen dan het eerste, want de wereld is niet een plaats die getuigt of beleidt dat zij God kennen. Maar de christenheid juist wel. En daarin zien we een toenemende verwarring. Een toenemende versplintering. En wat mij ook opvalt, een toenemende hang naar ervaring. Vandaag sprak ik een kennis van mij. En ze was heel blij dat ze zei, ik ga vanmiddag naar Ahoy. Ik zeg, oh, wat is daar dan? Ja, dat is een battle music worship. Dus ik dacht, oké, dat ga ik eens even opzoeken. Maar dan moet je dus €32,50 betalen. En dan ga je dus in een gigantische, Ahoy is vrij groot, hal. En dan ga je dus aanbidden. Maar het is niet de aanbidding wat de Bijbel leert. Dat is juist sober en ingetogen en bezonnen en heilig. Dit is op ervaring gericht. Ik weet niet of jullie Battle Music kennen. Ja. Battle Church van Bill Johnson. Nou ja, dat is eigenlijk een verkapte organisatie voor de charismatische lering. En ze hebben zelfs een worship zonder woorden. Waarbij je in de aanwezigheid van God gebracht wordt puur door muziek. Maar dat is in feite de omgekeerde wereld van wat de schrift leert. Want de schrift zegt heel duidelijk in 1 Korinthe 14. Dat wij als we bij elkaar zijn elkaar behoren op te bouwen door liederen. Of door een openbaring of een leer. Of een uitleg. Waardoor wij in ons verstand door de Heilige Geest gericht worden op de persoon van Christus. En dat heeft niets met ervaring te maken. En in feite zou je kunnen zeggen dat bijna iedere dwaling die vandaag rondgaat, of verkeerde leer, de mensen verleidt om te zoeken naar een ervaring met God. En dat is ook begrijpelijk, want De meeste christenen zijn nog bezig met zichzelf. Ze zien dat ze tekortschieten. Ze voelen dat ze nog niet voldoen aan dat wat ze lezen in het woord van God. Wees heilig, want ik ben heilig. En ze willen dan iets doen waardoor ze dat gevoel weg kunnen nemen. Een ervaring met God hebben. Ik hoorde van de week ook een podcast van een goede bekende van mij. En hij had een hart voor de jeugd. En hij zei, jongeren hebben het moeilijk. Wat is het dan gaver dan dat ze op de jongerendag uit het dak kunnen gaan in de worship voor de Heer Jezus. Maar dat is een ervaring. En een ervaring helpt niemand om te wortelen in het geloof. Wat dan wel? Nou, dat zei hij net zo mooi. Het kennen van Christus, van zijn persoon, door de openbaring vanuit het woord van God. Er staat ook in openbaring, in 1 Korinthe 14, als iemand een openbaring heeft, dan moet de eerste zwijgen. Als iemand iets van Christus te binnen schiet door de Heilige Geest, hij wil dat graag delen, dan mag de eerste spreker hem daarvoor de ruimte geven. Want het gaat tenslotte God om Christus. Mm-hmm. Om de Heer Jezus. En morgenavond gaan we even naar Apeldoorn en dan gaan we het hebben over uitverkoren en voorbestemd. Ik ga nu niet alles behandelen, maar God de Vader heeft in zijn Zoon ons uitverkoren en voorbestemd, niet vanwege ons gedrag, maar vanwege de heerlijkheid en de schoonheid en de voortreffelijkheid van zijn Zoon. En de genade is ons gegeven in Christus Jezus voor de tijden van de eeuw. En God wil zijn Zoon verheerlijken in het evangelie. Het is ook het evangelie aangaande zijn Zoon. Het gaat helemaal niet om ons. Het gaat God om dat zijn Zoon, die hij van eeuwigheid af al als een vreugde voor zijn aangezicht heeft. Ik zeg het even menselijk. Die wil hij graag in de zichtbare wereld ook alle dingen schenken. En ook in de zichtbare wereld verheerlijkt zien. Nou, daar gebruikt hij dan ons voor. Maar dat is ware groei. Dat is stabiliteit, dat hebben jongeren nodig. Jongeren hebben nodig dat ze de Heer Jezus leren kennen. En dat kan niet anders dan door bijbelstudie. Dat kan niet anders dan dat ze hun bijbel pakken en daarover hem lezen. Want we hebben net gelezen dat zijn naam is het woord van God. Maar de ervaring drukt alle groei weg. De charismatische verleidingen zijn ervaring gericht. Ik kreeg gisteren nog een mail van een meneer. Nou, het was echt hemeltergend. Ik had hem een keer gesproken en hij had mij een mail gestuurd. Hij is in een gemeente ergens in het land en er is één man heel dominant. En die had hij dan een brief geschreven en die man had geantwoord. Die man is alleen maar bezig om tongentaal, profetie en dat voortdurend in die gemeente te slingeren. En deze broeder had gezegd, joh, luister, dat klopt niet met het woord. En als je dan het antwoord ziet van zo'n man, het is allemaal zo trots en zo hoogmoedig. En het gaat ook weer om ervaring. Het gaat om ervaring. Als de Heilige Geest mij iets te binnenbrengt, heb ik niks met anderen te maken. Nee, dat zegt het woord van God niet. Het woord van God zegt, als er twee of drie spreken, moet de rest het beoordelen. Dat is nuchter en dat is bezonnen. Maar anders krijg je namelijk mensen die de macht in de gemeente krijgen, omdat ze zeggen, ja, God heeft het gezegd. Ja, de Heilige Geest zei het. Sorry. Ook weer ervaring. De mystieke wereld is een ervaringsgerichte wereld. En wat we zouden moeten doen in de gemeente is alle aandacht, alle focus richten op de Heer Jezus. En zo simpel is het. En ware aanbidding is dat wat mensen vanuit hun hart, vanuit hun geloof, naar God de Vader uiten van Christus. Al is het maar één zinnetje. Vader, ik ben zo blij met uw Zoon, de Heer Jezus. Dank u wel voor hem, dat hij voor mij gestorven is. Of zoiets. Dat is al aanbidding. En dat is veel meer aanbidding dan dat je 5 minuten staat te worshipen op allerlei harde muziek. En dan zogenaamd uit je dak gaat. Dat is maar een ervaring. Nou, vanavond willen we ook weer één aspect van de Heer Jezus uitlichten. Er zijn talloze verschillende heerlijkheden van zijn persoon. En vanavond gaat het vooral om zijn karakter als rechter, als degene die al het kwaad, alles wat tegen God heeft opgestaan en nog steeds opstaat, dat gaat hij allemaal wegdoen. En dat is voor de ware gelovigen is dat een honger en een dorst. Zalig zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. En dat zal dit moment zijn, als hij verschijnt uit de hemel om alles wat tegen God is gericht, om dat weg te doen. Nou, de vorige keer hebben we gelezen in Openbaring 19, vers 10 aan het eind, dat het getuigenis van Jezus de geest van de profetie is. Nou, en al die mensen die dan zeggen, ik heb een profetie en ik ga een profetie over iemand uitspreken. Als het niet over de Heer Jezus gaat, is het niet echte profetie. Want de geest van de profetie is altijd het getuigenis van Jezus Christus. De Heilige Geest komt om hem te verheerlijken. Ik had zondag een preek over Handelingen 20. Daar staat dat de Heilige Geest de oudsten of de opzieners over de gemeente heeft aangesteld. Nou, als de Heilige Geest oudsten aanstelt, wat denk je dat die oudsten dan gaan doen? Als de Heilige Geest ze aanstelt.
Waar stond dat trouwens?
Handelingen 20 vers 28.
Ah.
Waarover, hè, dus er staat de gemeente die God heeft verworven door het bloed van zijn eigen zoon. Waarover de Heilige Geest u als opzieners heeft aangesteld. Om de gemeente van God te hoeden. Nou, maar de Heilige Geest is gekomen met maar één doel, en dat is?
Christus.
Ja, dus als de Heilige Geest oudsten aanstelt, wat gaan die oudsten dan doen?
Christus.
Juist. Dus andersom geredeneerd, als een oudste niet Christus verheerlijkt, is die ook niet door de Heilige Geest aangesteld. Want dat is het werk van de Heilige Geest. Om de Heer Jezus in de gemeente groot te maken. En oudsten die door de Geest zijn aangesteld, doen dat. Ik ken meerdere van dat soort oudsten, hele waardevolle broeders, die gewoon maar één doel hebben, dat alle mensen in de gemeente zicht krijgen op de Heer Jezus. Maar als een oudste een bepaalde leer gaat promoten, of een bepaalde ervaring, dan is het geen oudste door de Heilige Geest aangesteld. Dat is een belangrijke toets.
Ook erg ingericht,
hè?
Zijn we uit de zaal spreken.
Ja. En ja, daarmee stelt zo'n oudste zich ook helemaal op de achtergrond.
Ja.
Ja? Nou, in Openbaring 1 zien we dat, vers 3, dat het hele boek profetie is. De woorden van deze profetie. Ja? Dus de geest van het boek Openbaring is het getuigenis van Jezus Christus. In Openbaring 2 en 3 zien we het getuigenis van Christus in de gemeente dat vervlakt. In Openbaring 4 en 5 zien we het getuigenis van Christus in de hemel. Zijn geweldige persoon wordt daar aanbeden als het lam dat staat als geslacht. En vanaf hoofdstuk 6 is de Heer Jezus degene die daar nog op de verborgen wijze natuurlijk het oordeel uitvoert. En hier in Openbaring 19 zichtbaar. Nou, wat is nou het grote verlangen van God? Waar werkt God naartoe in dit hele boek? In onze levens. Dat moeten wij steeds voor ogen houden. Want ook ik heb dat iedere keer weer nodig. Om er weer aan herinnerd te worden. Want Satan is heel listig. Hij werkt in al die levens van die gelovigen om ze te ontmoedigen. Hij wil je ontmoedigen. Hij wil zeggen, ja, maar dat zegt de Bijbel wel. Maar jong, kijk nou toch eens om je heen. Hè? Het schiet toch allemaal niet op. Of kijk nou eens naar jezelf. Je voordert helemaal niet. Of kijk nou eens naar je kennis van de Bijbel. Dat is toch allemaal niet zo geweldig. Dat is Satans tactiek. Wij moeten leren om onze wapens op te nemen. Het schild van het geloof. Het doel van God staat in Efeze 1 vers 11 en 12. Dat is niet helemaal correct. Vers 10 tot 12 is dit. Daar staat dat hij zich had voorgenomen in zichzelf. Daar begint het mee. Zie je dat? Dus de Vader heeft in zichzelf, God de Vader, een voornemen gehad. Een verlangen gehad, een plan, een raad, de raad van zijn wil. En dat gaat over de bedeling van de volheid van de tijden. Ja? Als straks de tijden zijn voleindigd. Om alles wat in de hemelen en wat op de aarde is onder één hoofd samen te brengen in Christus. Zie je dat? Mm. Dus toen de schepping er was in Genesis 1, had God dat verlangen al. Ik maak de dieren, ik maak de bomen, om daar straks mijn zoon de heerschappij over te geven. En Adam was daar een beeld van, een type van. Van hem die alles werkt naar de raad van zijn wil, dat is vers 12. Opdat wij zouden zijn tot lof van zijn heerlijkheid. Wij zijn dus erfgenamen in dit verhaal. Wij worden straks met de Heer Jezus verheerlijkt. Wij worden straks ook op die plaats gezet. Maar niet voor ons eigen genot of plezier. Dat komt er ook wel bij, in onze eigen eer. Dat niet, maar tot de eer van Christus. En wij worden pas ten volle verheugd als hij de eer krijgt. Dat moet ook nu al in ons leven zo zijn, toch? En er staat, en dat vind ik een heel belangrijk zinnetje wat daar staat, van hem die alles werkt naar de raad van zijn wil. En dat moet ons geloofskoers zijn. Er gebeuren hele moeilijke dingen in deze wereld. Ook in persoonlijke levens van gelovigen. Echt hele moeilijke dingen. Ik was 2 weken geleden nog bij een geliefde broeder. Je kent hem wel van de andere Bijbelcursus. Die dus te horen kreeg dat hij ineens ongeneeslijk ziek was. Is. En midden in zijn chemo's had ik met hem afgesproken. En dan, om dan toch nog te zeggen van, oké, maar ook dit werkt toe naar dat moment. De raad van zijn wil. Dat is moeilijk, denk ik. Ja? Nou, in het 19e hoofdstuk van Openbaring zien we dat deze raad van zijn wil bijna is volbracht. Want hij verschijnt uit de hemel, samen met zijn bruid, die tot lof is van zijn heerlijkheid. Zie je dat? Opdat wij zouden zijn tot lof van zijn heerlijkheid. Het is het evangelie van zijn zoon. Het is niet de bedoeling dat de mens verheerlijkt wordt of geëerd wordt. Helemaal niet. Nog niet alle vijanden zijn aan hem onderworpen. Dat zullen we ook zien. Dat zal in ieder geval nog 1000 jaar duren, Openbaring 20. Eerst wordt afgerekend met het beest en zijn legers en met de valse profeet, de antichrist. Dit is overigens nog niet zijn wederkomst. Dat moet je even onderscheiden. Zijn verschijning uit de hemel is de slag bij Harmageddon. Maar zijn komen op de Olijfberg, dat vindt ietsjes later plaats. Een paar momentjes later. Dat vinden we dan niet in het boek Openbaring, maar dat vinden we bijvoorbeeld wel in andere geschriften, zoals Zacharia 14. En indirect in Daniel 11, daar gaan we nog wel even iets over lezen straks. Ja? Want je moet even dit weten, dat het boek Openbaring ons niet vertelt over dat wat Daniel ons vertelt. Namelijk het feit dat de Assyriër, de koning van het noorden, aangemoedigd door de Gog en Magog Rusland, Jeruzalem inneemt, daar de bewoners verdrijft. De Heer Jezus heeft ze daarvoor gewaarschuwd in Matthäus 24. Hij trekt dan door naar Egypte, maar hoort dan het gerucht dat er in Jeruzalem toch weer een herovering heeft plaatsgevonden. En hij gaat dan met zijn legers terug naar Jeruzalem. De antichrist die zich bedreigd voelt door die aanval op Jeruzalem, want hij is immers de koning van Israël, roept de hulp in van zijn grote bondgenoot, de dictator van Europa. En die gaat dan met zijn legers naar Jeruzalem om Jeruzalem te bevrijden van die islamitische macht en van de Joodse macht die daar natuurlijk ineens de herovering heeft gedaan. En dan komt de Heer Jezus uit de hemel. En dan richt hun haat zich op hem. Maar dat is dan te laat. Dan worden zij gedood. Dat vinden we allemaal niet in het boek Openbaring. Maar dat gaan we zo nog wel misschien even lezen uit Daniel 11. Ja? Dus je zou kunnen zeggen, Daniel richt zich heel erg sterk op de koning van het noorden. Dat zijn de islamitische bondgenoten. Nou, ik heb vorige week gehoord dat er al 22... staten zijn samengevoegd in de Arabische Liga en dat Assad daar nu ook weer welkom is. Ja, ja. Nou, Assad is de grote vriend van Poetin, ja. Toch? Ja. Dus je ziet eigenlijk al een beetje dat de Gog, Rusland, want Rusland, Poetin wil natuurlijk ook.
Wat jullie aan?
Ja, die wil natuurlijk ook dat stukje Israël hebben, denk ik, vermoed ik. Maar Openbaring richt zich vooral op het Westen. Daniel is een profetie geschreven vanuit het gezichtspunt van Israël, vanuit Jeruzalem. Daar waren de grote vijanden de islamitische staten. Terwijl Openbaring heeft meer de westerse wereld op het oog. Omdat Rome, hebben we het de vorige keer al gezien, eigenlijk de grootste macht wordt. En ook het boek geschreven is vanuit Patmos, waar Johannes naar verdreven was door de Romeinse macht toen. Nou, dan krijgen we een prachtig vers, vers 11. Na al die avonden die we gehad hebben. Dit is de 36e. Dat klopt, hè? Nu klopt het. Dan staat er, ik zag de hemel geopend. En we beginnen vanaf hoofdstuk 16 weer verder in de chronologische volgorde van de gebeurtenissen. En dat laatste vers wat daar staat was: en elk eiland vluchtte en de bergen werden niet gevonden en een grote hagel. En elke steen ongeveer een talent zwaar viel uit de hemel op de mensen. En de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want de plaag daarvan was zeer groot. En dan gaan we nu verder met: ik zag de hemel geopend. De hemel is voor ons al geopend. Het geloof ziet in een geopende hemel, zoals Stefanus in Handelingen 7. Ik zie de hemel geopend, zegt hij daar. En Jezus staande aan de rechterhand van God. Maar voor deze wereld is er geen hemel. Ik was van de week bij mijn vader. Mijn vader die gaat morgen naar een verpleeghuis. Vandaag waren we heel druk daarmee. Met allerlei kastjes halen, weet ik van, allemaal een beetje om in te richten. Maar hij zei van de week tegen mij: waar is dan de hemel? Waar is de hemel eigenlijk? Dus ik zei, heb ik al 30 keer gezegd. Ik zei: nou, dat is niet in deze zichtbare dimensie. Dat is, ja, maar waar is die dan? Is die dan boven de sterren? Ik zeg, nou, hij is dus niet in deze schepping. Het is een andere wereld. De hemel is niet op een plek. Voor mij is persoonlijk de hemel geopend door het geloof. Maar voor hem niet. Voor de wereld die God haat, wordt straks de hemel geopend. Kun je het voorstellen?
Hij staat daar, hè?
Ja, voor Steven is wel, ja.
Ja, oké. Okay. Ja, want je leest verder dat hij zit.
Ja, dat, nog? Ja. Dat heeft te maken met de uitleggers. Die zijn het daar nog niet helemaal over eens. Oh. Waarom staat hij in Handelingen 7? Mm-hmm. De ene uitlegger zegt omdat hij klaar staat om Stefanus te ontvangen in het paradijs. Mm-hmm. En een ander zegt, hij staat daar om Israël nog een kans te geven. Ja. Om zich te bekeren.
Dat was gehoord, ja.
Nou, dat...
Ja. Of hij staat daar om te staan.
Ja, maar hij zit natuurlijk aan de rechterhand.
Niet meer van maken dan wat
ja, ja, maar het is zo grappig dat je dat, als je meerdere dingen en je leest dan daarna elke keer dat hij zit.
Ja, maar als hij staat, zitten, dan heeft dat te maken met zijn volbrachte werk. Er is niets meer aan toe te voegen. Er is rust. Er is rust in de hemel vanuit de troon van God als het gaat om het oordeel over de gelovigen. Er is gewoon rust.
Ja.
Dat is voorbij. Maar dat staan, ja, dat is ook waar. Dus... Maar ik vind het zo mooi dat de hemel straks open gaat. En dan komt er een onvoorstelbare. Hij komt met al zijn engelen. Hij komt in de heerlijkheid van zijn vader, staat er in de schrift. Ik meen dat Matthäus 9 is. En hij komt met alle verheerlijkte heiligen van zowel het Oude Testament als het Nieuwe Testament. Nou, dat is toch... ongekend. En ik zie een wit paard. En hij die daarop zit, heet getrouw en waarachtig. Nou, dit is ook weer kenmerkend voor het boek Openbaring. Want in het boek Openbaring gaat het vooral om de slaven die tijdens de grote verdrukking worden gedood en vervolgd. Het is een troostboek voor elke gelovige die het moeilijk heeft vanwege zijn of haar geloof. En het boek Openbaring roept ons op om in alle omstandigheden trouw te blijven aan de Heer Jezus. Ja? Hè, misschien kun je nog herinneren, aan het begin van het boek wordt er gesproken over een trouwe dienaar van de Heer in de gemeente van, was het ook weer Pergamus geloof ik? Ik ben even zijn naam kwijt. Weet iemand het nog? Ook dat is een typisch woord voor het boek Openbaring. Even zien. Staat in hoofdstuk. Ik denk dat het 2.
Liliom en Balok?
Nee, nou wacht even, ik zit verkeerd te kijken. Natuurlijk. Ik zit natuurlijk.
2 jaar. Of 2 van het vaak.
Ja. Antipas is dat inderdaad. Mijn trouwe getuige. Die gedood werd, zie je dat?
Oh ja.
Dus. De Heer Jezus is de. Getrouw. Maar omdat hij de getrouwe is en de waarachtige, is het ook onze verantwoordelijkheid om in deze moeilijke tijden ook trouw te blijven aan hem. En waarachtig zijn onze daden en onze woorden. Maar het neemt niet weg dat er maar één is waarvan je kan zeggen, hij heet getrouw en waarachtig. En dat kun je van ons niet zeggen. Wij zijn in hem natuurlijk geheiligd, maar hij is degene die God altijd trouw is geweest en altijd waarachtig is geweest in zijn daden, maar nu in zijn oordelen ook. Ja? Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. Nou, er is nu ook een oorlog aan de hand, in Oekraïne natuurlijk. Afgelopen week had ik het grote voorrecht om vijf broeders en zusters te ontmoeten uit Oekraïne. En hun verhaal te horen, dat waren ook gelovigen. En er was één jongen bij van, ik denk dat hij 16 was, of is. En ik was met een groep tieners en de tieners mochten vragen stellen aan deze mensen. En ze vroegen, ga je nog terug? Nou, twee oudere mensen zeiden, ja, we gaan terug, want daar is onze familie. Hun kerk, hun broeders, hun zusters, ze hebben geen huis, maar daar gaan ze naar. Maar die jongen van 15 zei, nee, ik ga niet meer terug. Dus ik zei, waarom niet? Hij zei, ik kom uit Mariupol, er is niks meer van over. Als morgen de oorlog zou stoppen, dan zou het 5 jaar duren voordat het weer helemaal opgebouwd is. Dan ben je 15. Maar ze waren allemaal christen. Ze hielden vast en ze zongen nog een prachtig lied. Ze houden allemaal vast. Als die man begon te praten over de Heer Jezus en over de Heere God, lichtte die man helemaal op. Hij liet foto's op zijn mobiel zien van zijn huis. Niks meer van over. Wij maken ons druk om, een nieuwe kast of een nieuwe kleed of een nieuwe tv, weet ik veel. Maar ze hadden alleen het koelkast gered. Totaal in as. En toen vroeg ik, ik weet niet of ik het was, maar van wat heb je daar dan nog? Nee, want hoe heb je dan God gezien? Hij zei, wij zien God in onze broeders en zusters die er alles voor over hebben om elkaar te helpen in deze moeilijke tijd. En ook in de Nederlandse mensen die ons ondersteunen, ons een ruimte geven, een huis of een plek of financiën. Prachtig, hè? Ja. Getrouw en waarachtig, ondanks dat je huis er niet meer is, gewoon. Heel bijzonder. En toen belde Levi. En ik zei tegen hem van... ik heb net een jongen van jouw leeftijd gesproken. Die heeft geen huis meer. Hij is natuurlijk bezig met wat zijn leven. Mag ook. Nou, dan was hij wel eventjes van onder de indruk. Mm. Hij zei van, oh. Ja, dan heb ik nog wel makkelijk praten. Ja, zei hij.
Nee, ja.
Hè?
Zei jij ook ja?
Ja, tuurlijk. Natuurlijk.
Nee, hij blijft wel hier, ja.
Wat zei je?
Dus die jongen die blijft wel hier.
Die jongen blijft hier, ja. Ja, die is 15. Ze hadden een gezin of een plek waar ze woonden. Kijk, die oudere mensen hebben gewoon een heel volwassen geestelijk leven. Die hebben een gemeente, die hebben hun ouders daar. Die zijn al op hoge leeftijd. Maar zo'n jongen van 15, ja, dat snap ik wel. Dat hij hier blijft. Hij heet, wat heet hij nou weer? Ivan. Nee, Dimitri Ivan. En dat meisje heet iets van, maar dat weet ik niet meer. Ik en namen. Goed. Maar wat is het moment dat de Heer Jezus verschijnt? Hij verschijnt op het moment dat alle legers onder het mom van, we gaan nou eens en voor altijd een einde maken aan die toestand in Israël. Hè? We gaan erheen met elkaar. We gaan die bezetter verdrijven. De islamitische bezetter. Want daardoor is het beest door de antichrist geroepen. De antichrist wordt ook verdreven uit zijn stad. Maar als dan Christus verschijnt, blijkt dat hun haat, wat gericht is op het Joodse volk, een haat is die gericht is tegen hemzelf. En deze Oekraïense mensen heb ik gesproken op de dag, ontmoetingsdag van Israël en de Bijbel. Die is elk jaar op Hemelvaartsdag. En als ik daar rondloop, dan zie ik weer Nico en Jeannette. En dan zie ik alle mensen die kennen het hele land. Die hebben allemaal ook een hart voor Israël. Ja. Om ze met het woord in aanraking te brengen. Maar hun haat tegen Israël is de haat tegen het land. En er staat hier dat hij getrouw en waarachtig is. Dat staat in Jesaja 11 vers 5. Want gerechtigheid zal de gordel van zijn heupen zijn en de waarheid de gordel om zijn middel. Dan gaat het over de dag dat hij komt. Maar wij zijn dus nu, en dat wil ik ook nog even benadrukken, wij zijn nu zijn vertegenwoordigers. Want hij is op deze wereld verworpen en hij is nu in de hemel, geëerd door God de Vader met alle eer en heerlijkheid. Maar ook wij zijn geroepen om deze kenmerken, namelijk gerechtigheid en waarheid, om daarvoor te strijden. We moeten niet tegen de leugen strijden, maar we moeten voor de waarheid strijden. We hoeven ons niet druk te maken om ons tegen de gendertoestand uit te spreken. Je mag natuurlijk dingen weerleggen, maar vooral om voor het Bijbelse huwelijk. Om dat te promoten, dat in onze kinderen te prenten en niet te veel zeggen, nou dat is allemaal slecht en dat kan niet. Laat zien hoe het wel bedoeld is. Gerechtigheid in een huwelijk is prachtig en waarheid. En trouw, dat is iets wat, je had het net over je gezin. Een gezin is een afspiegeling van het vaderhuis. Want je hebt God de Vader. Je hebt eigenlijk de geest die broedt als een hen over haar kuikens. Dat is een soort moederachtige sfeer. Ik wil niet zeggen dat het vrouwelijk is hoor. En je hebt natuurlijk de zoon. En dat gezinselement, dat vinden we ook in het aardse gezin terug. Waarbij de vader en de moeder weer verschillende rollen hebben. Ja? Nou, hij kwam als een zachtmoedig lam. Hij kwam als iemand die zijn mond niet opendeed tegen zijn scheerders. Als een schaap die ter slachting werd geleid. Hij kwam als de nederige. Hij komt als de strijder. En hij voert oorlog. Een goede oorlog. De enige goede oorlog die er ooit gevoerd zal worden, zal hij voeren. Want er staat bij namelijk dat hij voert oorlog in gerechtigheid. Terwijl de mens altijd oorlog voert in ongerechtigheid. En ik heb vreselijke verhalen gehoord dat ze zitten daar allemaal in kelders. Hè? Heel veel mensen zitten in kelders. En dan heb je dus daar geen water op een gegeven moment meer. En dan moet iemand water gaan halen. Die moet dan gewoon zijn leven gaan wagen. Om ergens naar een rivier of een bron met emmers te gaan rennen. Hè? Dat vertelden ze mij dan. Om water te halen voor de rest. Nou, wie durft dat? Goed. Vers 12. En zijn ogen zijn als een vuurvlam. Dat vind ik ook zo mooi, hè? Vind je? Ja. Dat zie je in de Openbaring 1 vers 14. Zijn ogen zijn als een vuurvlam. Hij ziet alles. Er is niks voor hem verborgen. Je kunt het heel vroom doen. En je kunt het net doen alsof je heel geestelijk bent. Maar hij ziet alles. In dit geval gaat het over de volken. En op zijn hoofd zijn vele diademen. Dat is een contrast met de diademen die 7 van de draak en 10 van het beest veruit overstijgen. Wat is onze Heer toch heerlijk, hè? Geweldig, vind je niet?
Zeker.
En hij heeft een geschreven naam die niemand kent dan hij zelf. En hij is de enige die die naam kent. Niemand kent de zoon dan de vader. Zijn vader kent die naam dan misschien ook wel, denk ik. Ik weet niet. Vers 13. Hij is bekleed met een in bloed gedoopt kleed. Bloed is... De schrift zegt dat bloed is daar waar het leven is. Hè? Zegt Leviticus 17. De mensen mogen ook geen bloed eten, want dat is het symbool van het leven. En wij zijn niet... Wij mogen niet over leven beschikken. Maar in bloed gedoopt kleed betekent dat hij verantwoording eist van alle levens die op dat moment tegen God gericht zijn. De haat tegen Israël is de haat tegen het lam. Het is niet zijn bloed. Het is ook niet het bloed van alle heiligen. Het is bloed dat is van zijn vijanden. We zien de profeet in Jesaja 63. Dat wil ik dan even met jullie lezen. Jesaja 63. Deze kant van de Heer Jezus horen we niet vaak, hè? Vind je wel? Ik vind het eigenlijk best wel ernstig dat bepaalde gemeenten alleen maar het over de liefde hebben van en de genade van de Heer Jezus, punt. Maar nooit een keer over zijn heiligheid en zijn gerechtigheid en zijn oordeel. Want ook vandaag begint het oordeel bij het huis van God. Er staat in Jesaja 63 de dag van de wraak van God. Er staat, wie is deze die uit Edom komt, in helrode kleding uit Bosra, die luisterrijk is in zijn gewaad, die voorttrekt in zijn grote kracht. Ik ben het, die spreekt in gerechtigheid, die machtig ben om hen te verlossen. Daarom is dat rood aan uw gewaad. Waarom? En is uw kleding als die van iemand die de wijnpers treedt? Ik heb de pers alleen getreden. Er was niemand uit de volken met mij. Ik heb hen vertreden in mijn toorn. Hen vertrapt in mijn grimmigheid. Hun bloed is op mijn kleding gespat. Heel mijn gewaad heb ik besmet. Want de dag van de wraak was in mijn hart. Het jaar van mijn verloste was gekomen. Vers 6. Ik heb de volken vertrapt in mijn toorn. Ik heb hen dronken gemaakt in mijn grimmigheid. Ik heb hun bloed ter aarde doen neerdalen. Is wat, hè? Daar hoor je niet vaak iets over.
Het klinkt ook zo letterlijk allemaal.
Ja.
Het is zo hard.
Ja. Maar ik las laatst iemand die schreef dat sommige eeuwen verloren gaan, is de enige straf die past bij de heiligheid van God. Wij beseffen ons niet wat zonde voor God betekent. Zonde is een totale ontering van zijn wezen. En in het boek Leviticus wordt er gesproken over, en Numeri, over twee verschillende zonden. Je hebt de zonde met opgeheven hand. Dat is dat je als Israëliet zei van, nou, kan mij het schelen. Ik doe gewoon wat ik zelf wil. En je hebt in het boek Leviticus de onopzettelijke zonde. Dat zijn de zonden die ons gewoon overkomen, waar we verantwoordelijk voor zijn, maar die we eigenlijk niet willen. Maar de zonde met opgeheven hand, als iemand zich zijn hele leven daarin volhardt, dan past er alleen maar wat Gods heiligheid betreft, niet wat onze gevoelens of gedachten betreffen, een eeuwige straf bij. En dat is waarom het allemaal zo... Dit onteert God zijn persoon ten diepste. Ik was laatst op een herdenkingsdienst, uitvaartdienst van iemand, een oudere man, ik kende hem verder niet, maar mijn vrouw wel. En er werd een liedje gedraaid van, dat had een titel zoiets als van, laat me, ik doe het op mijn manier, laat me gewoon. Ja, ik vond het echt verschrikkelijk. I did it my way, weet je wel.
Ja, dat is waar.
En dat vonden ze dan, dat vonden ze dan passend, zo was hij, hè. Ja, niemand kon hem wat vertellen. Want hij zei altijd, laat mij, ik doe het op mijn manier. Maar dan denk ik van, ja, dat is het wezen van de zonde. Ja, en Johannes 3 zegt ook, zonde is wetteloosheid. De opstand tegen God. En ja, daarom staat het hier ook zo grafisch. Dan staat er, zijn naam wordt genoemd het woord van God. Nou, ik wil daar iets over lezen. Eerst uit Hebreeën. Hebreeën 1. In vers 3 staat over de Heer Jezus. Dat, en het is een van mijn... Ja, ik heb natuurlijk heel veel favoriete stukjes, maar dit is prachtig. Er staat in vers 3, deze die de uitstraling is van zijn heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen. Het woord van God betekent, hij is de logos. Hij is degene die God vertegenwoordigt, eerst op aarde, nu in de hemel. Maar hij is dat wat God inhoudelijk is. Als mens. Hij heeft God openbaar gemaakt. Het woord is vlees geworden. Ik vind dat echt heel mooi gezegd. En dan staat er in Johannes 1 natuurlijk die bekende tekst. En die kennen jullie vast wel uit je hoofd. Johannes 1. En Johannes schrijft ook het boek Openbaring. Johannes begint met, in het begin was het woord. De logos. Dat is de uitdrukking van God. Helemaal ten volle volmaakt. En het woord was bij God. En het woord was God. Dus voordat hij in de wereld kwam, was hij al het woord. Dat is bijzonder, hè? Was hij al de uitdrukking van Gods persoon, de Zoon. En vers 14, het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond of getabernakeld. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van een enig geboren van een vader, vol van genade en waarheid. En nu komt hij als rechter. En zijn naam is het woord van God. Ik zei het net al, God is heilig. Ik hoor daar zo weinig over in de gemeente. Toch?
Dat automatisch dat je het over zijn heiligheid
hebt. Dat hoop ik. Maar ik kom natuurlijk in alle evangelische en baptiste gemeenten. En ik, het hoort het wel eens, soms wel eens voorbij komen, maar niet echt. Ik denk van, ja, dit is de boodschap die wij van hem hebben gehoord. Dat God is licht en er is in hem en het geheel geen duisternis. Weet je wel? En als die levens verzameld zijn, het toppunt van waar de wereld naartoe gaat, in zijn haat tegenover de Heere God, dan is de Heer Jezus degene die het woord van God is. En er staat Johannes 12, vers 48, wie mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft dat wat hem oordeelt. Het woord dat ik heb gesproken, dat zal hem oordelen op de laatste dag. Nou, en dan komen wij aan bod. Vers 14. De legers die in de hemelen, of in de hemel zijn. Wij worden, in allerlei beelden worden wij in de Bijbel beschreven. Dat vinden mensen soms moeilijk. Sommige mensen willen alleen maar het lichaam van Christus zien en horen. Maar wij worden ook vergeleken met een kudde, met een familie, met een bruid. En hier met een leger. Terwijl we eigenlijk helemaal niks doen. Want hij oordeelt. Hij is degene die het beest en een valse profeet grijpt. En wij, wat doen wij? We volgen op witte paarden. Maar er staat verder niets dat wij doen als zijnde een leger.
Een vertegenwoordiger.
Ja, dat wel. Maar er staat de legers die in de hemel zijn. En in Openbaring 13, vers 6 hebben we destijds ook al gezien dat het beest hen lastert die in de hemel wonen. Nou, een van de allergrootste strijdpunten die ik ervaar in mijn werk, is dat ik in iedere gemeente een enorme onkunde of weerstand ervaar in het feit van de hemelse positie van de gemeente.
Is dat echt in iedere gemeente?
Ja, in feite wel, ja.
En waarin? Nou, kan je dat uiten waar het dan in zit?
Nou, dat zit hem dus in het invoeren van hele kleine elementen die niet typerend zijn voor wat de gemeente is. Bijvoorbeeld de adventkaarsen. Iedere jaar zit ik er weer tegenaan te kijken. Het paasverhaal, dat mensen zeggen, vorige week hebben we met elkaar weer fijn nagedacht over de opstanding van Christus. Dan denk ik van, ja. Maar voor de sterken zijn alle dagen gelijk. En Paulus zegt, laat niemand u oordelen in zaken eten of drinken of op het punt van een feestdag. Hmm. Wij hebben helemaal geen feestdagen. Ik noem maar wat. Ja? Maar ook bijvoorbeeld avondmaal. Dat moeten de oudsten doen. De oudsten moeten dat doen. Ook niet, want we zijn allemaal broeders. Dat soort dingen. En er zijn natuurlijk nog wel meer dingetjes. En bijvoorbeeld, het feit dat wij een hemels volk zijn, betekent dat de Heer de bedieningen geeft. Rechtstreeks vanuit de hemel. En als God of de Heer Jezus zegt, nou, dat is een leraar, ik geef hem aan de gemeente, dan is zo'n persoon ook daarvoor geschikt. Ik geef hem een evangelist, of een herder, of een, nou, noem ze maar op, profeet. Maar wij zeggen dan, ja, maar heb je dan ook gestudeerd? Weet je wel, het wordt door mensen, alles wordt door mensen bepaald. Een ander punt bijvoorbeeld is, ik spreek even vrij uit, hè? Mag wel, hè? Ja, wanneer word je lid van de gemeente? Dan zeg ik, nee, ik wil geen lid worden, want ik vind dat niet in overeenstemming met het hele punt van wat gemeente is. Ja, maar we moeten ook een bestand hebben en bla bla bla. Nou ja, enzovoort. Dus al die dingetjes, hè, laatst had ik ook nog een gesprek met een broeder, hij zegt, ja, ik ben gevraagd als oudste. Hij zegt, maar dat is ook iemand met heel veel kennis van de schrift. Hij zegt, maar ik heb jonge kinderen. Hè, van 4 en van 6. Die kun je toch niet als oudste vragen? Dat woord zegt, hij moet zijn gezin hebben grootgebracht. Hij moet een oudste zijn. Hij moet ervaring hebben in het geestelijk leven. Hij moet bewezen hebben dat hij zijn eigen huis kan besturen. Dat soort dingen allemaal. En natuurlijk de tafel van de Heer. Dat dat op de eerste dag van de week dat we rondom de Heer verzamelen. En niet wat ik altijd overhoor van we zijn vandaag bijeengekomen rondom het woord van God. Dan denk ik, nee, we zijn niet samengekomen rondom het woord van God, maar rondom de Heer Jezus. Eerst, hè, wat jullie dan doen, tafel van de Heer, dan het woord van de Heer. 1 Korinthe 10, 11 en dan 12 tot en met 14. Zeg maar wat voorbeeldjes.
Ik denk toch ook wel een beetje, forgive me als ik het zo zeg, toch ook wel weer als een bepaalde volgorde die je heel makkelijk kan vermenselijken.
Zeker.
Dat is... He, dus verliezen wij daarmee het zicht op Christus in de hemel door deze dingen
ja.
Helemaal?
Ik denk wel. Ja, want omdat,
waarom verliezen we het dan?
Nou, omdat je dan toch de dingen bedenkt die op de aarde zijn.
Dus je bent meer bezig met traditie
ja,
met Christus.
Klopt.
Maar dat kan ook worden als je bijvoorbeeld zegt van het moet in die volgorde.
Tuurlijk.
En we gaan het achter die tafel doen.
Tuurlijk.
Met deze mensen.
Tuurlijk, dat is ook zo. Dus, maar de basis moet gewoon zijn dat wij ons moeten beseffen dat als we samenkomen, dat de gemeente alles ontvangt uit de hemel. En niet van, hallo, je spreekt volgende week bij ons en we gaan het over hebben en heb je al een lied. Ja.
Maar als dat nou de houvast is van zo'n gemeente, dan zijn ze toch gewoon wellicht nog niet volwassen.
Dat klopt, maar mijn...
Daar kunnen we ze daar toch in mee.
Ja, maar dat is dus mijn ervaring. Dat lukt dus gewoonweg niet. Dat is niet gemeen bedoeld hoor, ook niet hoogmoedig of wat dan ook. Maar mensen houden zich daar toch het liefst helemaal aan vast. Gewoon, dat is gewoon zo. Mm. En ik heb al in diverse gemeenten gezegd, hè, afgelopen donderdag was hemelvaart. Kun je spreken op hemelvaart? Nou, daar heb ik ook iets over gezegd. Maar ja, het blijft een lastig iets. Het is niet allemaal helemaal verkeerd. En de Heer kan daarin zegenen. Maar het zijn niet echt de typerende hemelse dingen. Wij kunnen hier gewoon samenkomen op zondag in dit zaaltje. De Heer kan de broeders gebruiken om iets te delen. We kunnen daar iets van de Heer Jezus zien. Dat is veel meer wat hij bedoeld heeft. Als dat je in een grote kerk gaat zitten met een dominee en je zingt 5 psalmen en weet ik veel.
Moet er niet aan denken.
Ja. Ja, maar nee. Weet je, het groeit op een gegeven moment ook, hè? En je ziet dat, stel je voor, wij zouden dat hier beginnen,
ja.
Dan raken we enthousiast. Ja, vrouw komt mee, ja. Mijn dochter komt mee, en op een gegeven moment worden we groter.
Ja.
En dan gaan we ons op een bepaalde manier organiseren, want we moeten de jeugd trekken, voorbij.
Als ik dit zeg, krijg ik dit altijd van, maar we moeten ons toch organiseren, er moet organisatie zijn,
dat
klopt. Dat klopt. Er zijn nu bijvoorbeeld is een groep in Epe die nu wil samenkomen. En een goede vriend van mij is daar ook een beetje de karttrekker. En er is een andere groep in Apeldoorn geweest. Ik heb toen heel duidelijk gezegd van, als je dit gaat doen, wees voorbereid dat de Satan gaat iemand brengen met een leer, met een visie, waardoor je toch afgeleid bent. Nou, in Apeldoorn werd dat de Sabbat, dus dat werd al gelijk getorpedeerd. Dat is nu ook allemaal uit elkaar gevallen. In Epe gaat het gelukkig nog goed. Maar er is dan wel weer één broeder die wil alles van tevoren vast hebben liggen. We gaan dat zingen en dat. En de rest zegt dan nee, maar dat is nou net het hele punt. We willen graag afhankelijk zijn van de Heilige Geest. Ja, maar als kan ik de liedjes niet voorbereiden, hoeft ook helemaal niet. We kunnen ook a cappella zingen eventueel. Als je het liedje wel kunt, speel je lekker mee. Snap je? Dus elke keer als we dit beginnen, bam.
Het is de allermooiste manier om ons samen te komen.
Ja.
Toch krijgen we het niet voor elkaar. Ik geloof het wel dat daar waar we het niet voor elkaar krijgen, dat mensen ook met alle liefde en eerbied Christus groot maken. Alleen.
Nou, dat is dat wat jij nu zegt, is de vraag.
Ja, dat is de vraag.
Dat is de vraag.
Het lastige is, hoe weet je dat?
Ja, nou, wat ik vaak doe is onbewust, als ik in een gemeente ben en er is de zogenaamde tijd van aanbidding en liedjes. Dan probeer ik altijd een beetje te peilen van wat komt hier nou van de Heer Jezus naar voren. He? Nou, ik was afgelopen, ik zal niet zeggen waar het was. Ik hou het een beetje breed. Afgelopen maand ergens. Nou, mooi lied. Komt er volgens een lied met ik geef mijn hele leven aan u en zo. Dat soort teksten. Dan denk ik alweer van, ja, mijn vrouw zingt dat ook al niet mee. Want wij weten allebei van, dat wil de Heer God helemaal niet horen op zo'n moment. Wij zijn hier helemaal niet om dat allemaal te zeggen of te zingen. Het is ook trouwens een beetje overmoedig om dat allemaal te roepen. Maar goed, hij wil graag iets van zijn zoon horen, toch?
Ja. Alleen maar.
Ja. Dus dat bedoel ik. En dan denk ik van oké, okay, nou ja, dan kun je daar weer over onderwijzen, preken. En ik wil het helemaal niet, we dwalen een beetje af, maar ik wil het helemaal niet benadrukken om mezelf nou zo te profileren. Maar ik vind het gewoon iets wat God zoekt, dit soort dingen. Hij zoekt in een wereld van grote duisternis gezelschappen die het verlangen krijgen om rondom zijn zoon samen te komen.
Je valt eigenlijk in herhaling als je dat zegt van geef mij dat leven. Je valt in herhaling.
Ja, maar... ja.
Toch?
Ja, dat klopt. Ja. We gaan even door, want we moeten zo weer pauzeren. En dan moeten we die lekkere koekjes van Ans allemaal gaan zitten op eten. Het zijn er nogal wat.
Dat is
geen moeite. Nee. En de legers die in de hemel zijn, de hemelse legers, volgden hem op witte paarden. Wit is het teken van overwinning, hè? En paarden is een beeld van strijd. Bekleed met wit, rein, fijn linnen. Als je dat vergelijkt met vers 8 en met ook Openbaring 4 en 5, weet je dat dit gaat over verheerlijkte heiligen. De Bijbel zegt verschillende malen dat de Heer Jezus zal verschijnen met al zijn heiligen. De belangrijkste tekst is daarvoor Zacharia 14, vers 5. Die wordt geciteerd letterlijk in 1 Thessalonicenzen 3, vers 13, wanneer de Heer komt met al zijn heiligen. Colossenzen 3, vers 4 zegt, wanneer Christus verschijnt, die uw leven is, zult ook u met hem verschijnen in heerlijkheid. Maar je moet altijd goed in de gaten houden waarom Paulus iets zegt tegen een bepaalde gemeente. Hij zegt dat tegen de Colossenzen, omdat zij werden misleid, bijna, nog niet helemaal, om hun heerlijkheid op aarde te zoeken. En als jij bijvoorbeeld de mystiek of de wijsbegeerte of de Joodse religie gaat omarmen, dan zoek je een religieuze heerlijkheid van jezelf. En daarom zegt hij, maar pas, hij zegt dan eerst Christus in u, de hoop. De hoop van de heerlijkheid, het is nog niet nu. En dan zegt hij, wanneer Christus verschijnt, zult ook u met hem verschijnen in heerlijkheid. Dus hij wil dat specifieke punt benadrukken tegen de Colossenzen. Ja? Hij zal ook worden vergezeld, volgens 2 Thessalonicenzen 1 vers 7 en Matthäus 25 vers 31, door al zijn heilige engelen. Nou, dat zijn, hebben we gelezen, 10.000 maal... tienduizendtallen. Dat zijn er een paar miljoen, miljard. Ik lees even voor.
Twee. Ja. Ja.
En als één machtige engel al...
zo.
Nou ja.
Ja, een heel leger kan verslaan.
Ja, dat wou ik zeggen, ja. Vers 7 van 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 1. Er staat... En aan u die verdrukt wordt, rust met ons bij de openbaring van de Heer Jezus van de hemel met de engelen van zijn kracht in vlammend vuur. Als hij wraak brengt over hen die God niet kennen en over hen die het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzamen. Dus dat zijn twee groepen, dat zijn de mensen die God niet kennen, de ongelovigen, en de mensen die zeggen dat ze hem wel kennen, maar die hem niet gehoorzaam zijn. Ja. Dat zijn ook ongelovigen in feite. Ja. Maar wat mij dan zo aanspreekt, is dat hij van de hemel verschijnt. Hè? Wat we dus ook hier vinden in Openbaring 19. Het is dus niet zijn wederkomst op aarde, het is zijn verschijning uit de hemel. Want als zijn voeten op de olijfberg staan, dat is zijn feitelijke wederkomst. Dan staat hij, dan verslaat hij ook, dat wil ik nog even met jullie lezen, uit Daniël 11. Dat is een heel moeilijk, pittig hoofdstuk. Maar ik hoop volgend jaar alle hoofdstukken te bespreken in Ommen. Daar heb ik nu al zin in, maar dat duurt nog eventjes. Daniël hoofdstuk 11. Vers, begin ik even bij vers 41. Hij zal het sieraadland binnentrekken en vele landen zullen struikelen. Dat is dus die, de antichrist eigenlijk. Maar deze zijn het die aan zijn hand zullen ontkomen. Edom, Moab en de voornaamste van de zonen van Ammon. Ammon. En hij zal zijn hand tegen de landen uitstrekken. Ook voor het land Egypte is er geen ontkomen aan. Hij zal heersen over de verborgen schatten van goud en zilver. Sorry, dit is niet antichrist, dit is koning van het noorden, excuses. Maar anders raken we in de war. Hij zal heersen over de verborgen schatten van goud en zilver en al de kostbaren van Egypte. De Libiërs en de... Kushites. Oh ja. Kushites, ik ben een beetje... Ik heb mijn bril niet op. Zullen in zijn voetstappen treden. Maar dan komt het. Als hij dus daar is, hè, in Egypte. Maar de geruchten uit het oosten en uit het noorden zullen hem schrik aanjagen. Daarom zal hij in grote grimmigheid uittrekken en om velen weg te vagen en met de band te slaan. En dan komt die laatste belegering, die we ook in Jesaja 29 zien. En hij zal de tenten van zijn paleis tussen de zeeën opzetten bij de berg van het heilige sieraad. En dat is waarschijnlijk de Olijfberg. En dan staat er dit zinnetje. Dan zal hij tot zijn einde komen en geen helper hebben. En dat is mijns inziens, het moment dat de Heer Jezus zijn voet op de Olijfberg zet en dus eerst de legers uit het westen verslaat, maar dan ook nog deze verschrikkelijke koning uit het noorden. Ja?
Het kan niet tegelijk.
Vers 40 staat ook de koning van het noorden.
Jij ziet daar waar...
Nou, dat zit misschien een heel kort stukje tussen.
Vanwege koning uit het noorden en koning uit
ja.
En daardoor ja. Is het niet
geluisterd. Ik zou het niet al te... Het zijn wel twee verschillende dingen, laat ik het even zo zeggen. Of het op verschillende momenten is. Maar dat hij uit de hemel het beest grijpt, vals profeet grijpt, is iets anders dan dat hij de koning van het noorden, dus de islamitische machthebber, dat hij die dus... terwijl deze Jeruzalem belegert, verslaat. Dat is een ander iets. Maar of dat op een ander moment is, ja, ik neem aan dat het iets later is. Maar dat laat ik even in het midden. Het gaat even om de verschillende vijanden die God gaat verslaan door zijn zoon. Maar als je de wereld bekijkt nu, als je bekijkt wat er in het Midden-Oosten gebeurt, als je kijkt naar de Arabische Liga, als je kijkt naar de invloed van Assad, als je kijkt naar Rusland, als je kijkt naar het hele plaatje, de onrusten die er nu weer zijn, dan vind ik het echt, ja, het klinkt een beetje standaard, maar dan vind ik het echt de laatste uren. Het is gewoon...
Het is ook verpand dat de landen die hier genoemd worden als Koes en dergelijke, dat nou net de landen zijn die zich op dit moment weer aan het verenigen zijn.
Ja.
Koes is Soedan.
Ja.
Dat waren ze eigenlijk 10, 15 jaar geleden, bij wijze van spreken, dat daar vijand waren. Ja. Die zie je nu wel.
Ja. Klopt.
Heel
duidelijk
samenkomen.
Ja. Dat is zeker is toch he? Niet vreemd of zo? Is toch helemaal niet vreemd?
Nee. Nee. Het is voorspeld, ja. Maar dat is juist zo dat we in deze tijd leven.
Ja.
Ja. Nee, want van de week zei mijn moeder nog van... je weet één ding zeker, dat je zult overlijden. Ik zeg, nou, dat is niet helemaal waar. Want er zijn ook mensen die zullen niet overlijden. Hé, wat? Ja. 1 Korinther 15 zegt, niet allen zullen wij ontslapen, maar we zullen allemaal veranderd worden. Oh ja, oké. Okay, ja. Goed, zullen we hier dan even pauzeren en de koekjes gaan verorberen van Ans? Ja, de koekjes zijn al weer op. Gaat dat snel, hè?
Gaat ook wel gewoon.
Gaat ja, bij jou? Oh, jij mag niet zoveel natuurlijk, hè? Nee, we hebben dat alleen.
Ja, eigenlijk. We zijn eigenlijk.
Ja.
Strafpunten. Mooi, hè?
Hard trainen worden, hè?
Nou, dit is ook het moment in vers 14... dat de schepping rijkhalzend verwacht de openbaring van de zonen Gods. Er is vandaag een verschrikkelijke misleiding. Ik kom dat vaak tegen. Die roept dat wij vandaag al moeten zien dat de zonen Gods openbaar worden. In tekenen en wonderen. En je kent het allemaal wel. Maar daar gaat het helemaal niet over in Romeinen 8. Er wordt met geen woord gesproken over tekenen en wonderen. Het gaat erover het feit dat de schepping zucht. En pas als de heerlijkheid van de Zonen Gods openbaar is, komt er een einde aan het zuchten van de schepping. Want dan begint het rijk van Gods vrede.
Er staan al heiligen die komen.
Zeg je?
Zal die zijn naast Christus.
Ja.
Ja.
Klopt. Nou, ik weet niet of jullie paard kunnen rijden al een beetje.
Nee. Spannend.
Ik niet. Ik heb het wel eens geprobeerd, maar ik vond het geen succes. Maar wij volgen hem op witte paarden. Hij is op een wit paard, staat er dan. Dat hebben we gelezen in vers 11. En wij ook. Dus wij zijn hem gelijk in die zin. Als de mens Christus. Hij is natuurlijk de unieke. Maar wij volgen hem op witte paarden. Dat is natuurlijk een symbolisch beeld van overwinning. En dit is ook eigenlijk in het boek Openbaring een troost voor alle martelaren. Alle mensen die zijn gestorven en hebben geleden in zijn naam. Die hiermee getroost worden dat zij straks met hem zullen overwinnen op witte paarden. Ja? Ik laatst zongen wij een lied ergens in de gemeente. Jezus overwinnaar of zoiets. Ken je dat? Van Mozaïek. Volgens mij staat er een zinnetje in van hij kan overwinning geven of zoiets. Maar toen dacht ik, nee, hij, niet, hij kan overwinning geven. Hij heeft overwinning gegeven en hij zal overwinning. Maar ik weet niet of dat lied het was hoor. Maar soms zitten er van die kleine zinnetjes in de liedjes. Ik denk van, hé, hij kan overwinning geven. Nee, dat is niet zo. Dat zit een klein stukje onzekerheid in.
Ja, wij zijn meer dan overwinnen.
Ja. Nou, dit is ook het moment waarin wij de complete heerlijkheid van de Heer Jezus aan de aarde zullen tonen. En dat lezen we in 2 Thessalonicense hoofdstuk 1 ook weer. En nu horen wij dat al een beetje moreel te doen. Of een beetje, eigenlijk steeds beter. En ik blijf dat ook benadrukken in al mijn onderwijs, dat vandaag gaat het om een morele vertegenwoordiging van de Heer Jezus. Niet om zijn daden na te volgen, of zijn tekenen, of zijn wonderen. Dat is allemaal absolute verkeerde leer. Daar klopt niks van. Ik heb zelfs meegemaakt dat er een goede kennis van mij, zijn dochtertje had een spierziekte, en er werd voor haar gebeden, en er werd notabene gezegd dat ze zal genezen. Ik heb een profetie van de Heer gekregen. Ze zal genezen. Er wordt altijd Johannes 11 bijgehaald. Hè? Ja, nee, maar deze ziekte is niet tot de dood, maar tot de heerlijkheid van God. Nou, het meisje overleed. Maar waar waren toen ineens al die mensen die dat... Stonden die daar bij de deur van, joh, spijt me en zo? Nee, die stonden alweer hun volgende profetie uit te spreken. Dat vind ik treurig. Nou... He?
Dat gebeurde ooit ook in Battle Church.
Ja.
Toen hebben ze nog 10 dagen lang met hele groep gemeente geroepen. Come out of your grave.
Ja, klopt. Dat was van een meisje van 2, toch?
Ja, meisje van 2 of 3.
Olivia heette die. Ja.
Olivia, ah, ja. Come out of your grave.
Ja. Is niet gebeurd.
Nee.
Ja, maar zover kan het gaan. Er staat in vers 10 van 2 Thessalonicense 1. Wanneer hij komt om op die dag, dat is dus die 1000 jaren... verheerlijkt te worden in zijn heiligen. Wie wordt er dan verheerlijkt, zeg ik altijd in mijn Bijbelstudies?
Christus.
Ja, hoe wordt hij verheerlijkt? In zijn heiligen. Niet wij worden verheerlijkt, maar hij wordt verheerlijkt. En dan staat er, en bewonderd te worden in allen die hebben geloofd. Want ons getuigenis aan u is geloofd geworden. Dus de Thessalonicenzen wisten dat zij er ook bij zouden zijn. En afgelopen zondag had ik het over, of Hemelvaartsdag had ik het over, mij tot roem. En u bent onze kroon en onze blijdschap op de dag van Christus. En dat is het moment waar we over lezen in Openbaring 19. Ik zie daar zo naar uit.
Ja.
Ik denk van ja, het is nu allemaal soms gebrekkig. Je hebt één groot verlangen, dat is de Heer Jezus dienen en vrucht dragen. En soms is het gewoon een beetje behelpen. Hè? Soms lukt het niet zo, dan ben je een beetje aan het strijden, aan het struggelen en dan... Daar heb ik ook last van. Maar dan... Man.
En toch moet het heel bijzonder zijn, vind ik altijd. De jaren die we hier hebben gekregen.
Ja.
Omdat het maar eenmalig is.
Zeker.
Straks een eeuwige heerlijkheid. Maar nu die jaren die we krijgen, moeten juist bijzonder worden ingevuld.
Ja. Daarom is elke keus belangrijk. Elke keus heeft gevolgen voor later. Als je met een verkeerde persoon trouwt bijvoorbeeld. Een ongelovige. Dan heb je je hele leven daar last van. Dan zul je altijd strijd hebben. Maar er zijn allerlei keuzes die te maken met... Nou, wat zegt de Heer? Het zijn zijn geboden. Maar goed, straks zullen wij zijn heerlijkheid weerspiegelen in de hele schepping. Dan zal de wereld erkennen. Dat was toch waar wat hij zei. Die schilder, toen. Daar is die. Nee, maar zo gaat het.
Zeker weten. Ja.
En dan komt vers 15. Hij zal, en uit zijn mond, hè, dat heb ik ook gelezen, het woord dat ik heb gesproken, dat zal hem oordelen op de laatste dag. Johannes 12, vers 48. En uit zijn mond komt een scherp zwaard, opdat hij daarmee de natie slaat. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, dat is dus die 1000 jaar. En hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmigheid van de toorn van God de Almachtige. Vers 4 van Jesaja 11. Maar hij zal de aarde slaan met de roede van zijn mond. En met de adem van zijn lippen zal hij de goddeloze doden. Dat is wat, hè?
Moet je denken, toch dit?
Ja, dat is het, ja. Net als de antichrist, 2 Thessalonicenzen 2, met de adem van zijn mond.
Ja.
Staat toch, zal hij hem verteren. Ja. Terwijl hij toch levend geworpen wordt in de poel van het vuur. Maar het woord van God is vandaag ook dat wat oordeelt. Hè? Het is een tweesnijdend scherp zwaard. Het oordeelt ook onze gedachten en onze. Het scheidt ook van elkaar af de ziel en de geest. Dat wat van mijn gevoel is, van mijn natuurlijke mens en dat wat van hem is.
Dat ook in Korinthe?
Hebreeën 4, vers 12. Levend en krachtig, een tweesnijdend zwaard. Het woord van God is levend, mensen. Vind ik zo bijzonder, hè? Ik heb al zo vaak Efeze 1 gelezen. En elke keer lees je het weer dat je denkt, wauw. Je kent het helemaal uit je hoofd bijna. En toch is het levend. Ik vind het zo apart. Terwijl als je iets leest van de mensen, nou, dan lees je dat 1 keer, 2 keer misschien. En dan denk je, nou, dan weet ik het wel. Het woord van God is levend.
Je hebt gelijk met de hart. Als je een hart uit een mens trekt.
Ja.
Of wel een dier, dat onder een microscoop, dat blijft kloppen.
Ja?
Zo kijk het woord van God even.
Ja, het leeft.
Hè? Ja. Maar als je hier onder de microscoop, dat aan de hart, een stukje van de hart, blijft gewoon kloppen.
Mm-hmm. Hoe kan dat?
Ja, hoe kan dat, hè? Zo is het woord van God ook, dat blijft gewoon kloppen.
Ja. Maar het is allereerst gegeven voor onze gewetens, voor onze levens. Ja. Nou, hij komt dus om te heersen als koning en te oordelen als rechter. Psalm 2 vers 9 gaat het over de komende koning die de heidenen zal hoeden met een ijzeren staf. En in Openbaring 2 vers 27 zien we dat de gelovigen ook mee zullen hoeden met een ijzeren staf. Dus dan zullen wij 1000 jaar niet alleen hem verheerlijken, maar ook met hem heersen. En van de week was er iemand die vroeg mij, heeft Henk Binnendijk nou gelijk dat hij zegt, je zult in de hemel zijn wat hij op aarde van je heeft kunnen maken. En toen zei ik, nee, dat is niet waar. Ik durf echt niet tegen Henk Binnendijk in te gaan, hoor. Want hij is natuurlijk een geweldig voorbeeld voor ons wat betreft zijn godsvrucht. Maar als het gaat om het 1000-jarig rijk zijn er verschillende posities en beloningen. Maar niet als het gaat om de hemel. Want dat is puur het gevolg van de genade van God. Dat op het kruis van Golgotha openbaar geworden is. En daar is geen enkel verschil in rangen en standen en heerlijkheid. Want dat is puur Gods werk.
Ja, want dan zou je eigenlijk je hele leven iets van gemaakt hebben. In de hemel hebben.
Maar sterker nog, dan zou de moordenaar aan het kruis in de hemel voor eeuwig dus maar ergens achter in de hoek zitten. Want die heeft nooit kunnen groeien.
Daarom staat hij ook nog, als je door de hele Bijbel leest, die eenheid. Eenheid is daarin toch belangrijk. We zijn alle één.
Ja, maar morgen gaat het over uitverkiezing. God heeft de gemeente uitverkoren om iets te zijn tot in eeuwigheid.
Ja.
Dat is niet afhankelijk van mijn werken. Want hij zal de gemeente voor zich stellen zonder vlek of rimpel of iets
dergelijks. Ja, maar de gelijkenis van de ponden wordt dan ook weer bijgehaald. Ja.
Ja, maar daar gaat het om verantwoordelijkheid. Het koninkrijk heeft altijd te maken met verantwoordelijkheid. En als het gaat over het koninkrijk van God, zegt de Heer Jezus van vergeef. Hen die jouw schulden, vergeef je schuldenaar, anders vergeef je vader in de hemel je ook niet. Ja. En dan zeggen de bedeling-extremisten, dat gaat niet over ons, want we zijn al vergeven. Maar het gaat er om het koninkrijk van God. De bergreden is verantwoordelijkheid. Dat betekent gewoon
Als jij iemand bent die niet kan vergeven, dan blijk jij dus geen echte christen te zijn. Ja. En het koninkrijk is ook een beloning.
Is dat dat stukje dat die landman die mensen op gaat halen? 'S Ochtends vroeg, 's middags
ja,
en dan aan
het einde van de dag. Dat is Nee.
Want dan krijgen ze allemaal hetzelfde.
Dat is puur de genade van God. Ja, klopt. Maar de talenten en de ponden, dat heeft puur te maken met je beloning.
Maar wel hier op aarde dus. Dat ja. Hij in 1 Korinthe 12.
Yes. 12.
Iedereen, 1 Korinthe 12, ja. Iedereen een plaats heeft gegeven. En dat vind ik dan wel weer apart. Want dan staat er aan het einde, streef dan naar de hoogste gaten. Ja. Vers 31.
Klopt.
Waarom? Als hij het toch geeft.
Dat is een hele goede vraag. Ja, maar de Korintiërs hebben de gaven misbruikt. Je kunt dus geestelijke gaven op een vleeselijke wijze invullen door bezig te zijn met tongentaal, profetie, zo erg dat het uiteindelijk mensenwerk wordt. En in dat verband zegt hij tegen de gemeente in Korinthe: streef dan naar dat wat belangrijk is. Zorg dan dat de orde op de juiste manier wordt ingevuld, zodat je profetie en de opbouwende gaven, dat je daarna streeft. Hoofdstuk 14 vers 1, jaag de liefde na en streef naar de hoogste gaven, maar voor altijd dat u mag profiteren. Dus Paulus wil die gemeente eigenlijk corrigeren in hun verkeerde gebruik van de gaven, die hij natuurlijk zelf geeft. Maar als ik mijn leraarschap ga gebruiken om mezelf te verheerlijken, dan heb ik wel een gave ontvangen van God, maar ik gebruik dat in een vleeselijke wijze en ik ga mezelf helemaal promoten en mezelf helemaal overal aankondigen. En dan zal het uiteindelijk niks meer van de geest zijn, maar dan is het mijn eigen ding.
Dus eigenlijk, kort gezegd, volgens het woord.
Ja.
En wat is profetie?
Profiteren van hem.
Ja.
Maar niet altijd een toekomst gebruiken.
Nee, helemaal niet. Nee.
Nou, dan wordt ook vaak een vergissing gemaakt.
Nee. Hij maakt het toekomst
spellen, weet je wel.
Nee, dat is het niet. Het kan het zijn, in Agabe zien we dat, maar meestal is het gewoon spreken vanuit Gods tegenwoordigheid, terwijl de rest het toetst, opdat de gewetens van de mensen gericht worden op de persoon van de Heer Jezus en ze hun leven in onder de heerschappij gaan voegen. Ja. Dat is profiteren.
Ja.
Nou, het is een verschrikkelijk beeld, hè, dat hij de wijnpersbak van de wijn van de grimmigheid van de toorn van God Almachtige gaat betreden. Als het Tweede Rijk begint, komt Rusland nog eens een keer in beeld en daarvan zal het bloed tot aan het tomen van de paarden zijn. Hè? Dat is toch
grappig. Dat kan je niet voorstellen. Zoiets,
en ze zijn 7 maanden bezig om de lijken op te ruimen.
Ja. Dat moet je echt letterlijk zien.
Ja, tenminste, dat denk ik. Maar ja, goddelozen worden gedood. En er staat ook dat de adem van zijn lippen zal hij de goddelozen doden. Dus in de psalmen staat ook dat God haat de goddelozen. Hè? Wij zeggen altijd dat God houdt van alle mensen. Natuurlijk, hij heeft al zo lief heeft hij de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. Maar hij haat de goddelozen, dat is ook waar. De mensen die leven met uitgestreken vuist van ik, dat haat God. En in zijn liefde heeft hij ze het aanbod gegeven om tot redding te komen. Maar hij haat de goddelozen. Wij moeten dat ook. Judas zegt zelfs, hij haat zelfs het, het kleed dat door het vlees bevlekt is. En dat zal nooit kunnen zonder conflict. Je zult altijd conflict hebben als jij pal staat voor. Nou, ik ga niet om met dat of met dat. Of ik hou me verder van zus of van zo. Bepaalde mensen zeggen dan tegen mij bijvoorbeeld van ja, ik wil hier niet negatief zijn over een bepaalde. Maar goed, dan zeggen ze, ga jij nog naar opwekking? Dan zeg ik, nee, daar ga ik niet heen. Oh, dus dat vind jij ook alweer fout. Dan heb je weer een conflict. Ja. Nou, ik vind daar niet wat ik zoek, zeg ik dan. Ik hoef daar niet heen.
Dat is ook een beetje gemeen als je dat zou zeggen. Dan ben je indirect, moet gewoon zeggen, ja dat klopt,
ja.
Daar ga je niet naartoe, want dan worden mensen worden misleid.
Dat heb ik ook gezegd. Nee, maar snap je, als je gaat voor waarheid, gerechtigheid, dan komt er altijd conflict bij. Kijk eens wat voor conflicten Paulus allemaal had. Alexander de Kopersmid, die hem veel kwaad had berokkend. Mensen die hem verlieten, Demas verliet hem. Hij had een conflict met Barnabas. Hij had een conflict met Petrus.
Als je dat niet hebt, dan moet je juist achter je oren gaan.
Ja,
En Lucas was al bij hem, hè?
Als je geen conflict hebt, dan zou je echt die ogen moeten
gaan. Marcus persoonlijk was nou het einde die... Lucas, het einde toen hebben we nog verlaten.
Ja.
Maar ja, Lucas was het.
Themas.
Themas.
Ja, maar dan was iemand een stukje grind naar ons toe.
Wat zei je?
Nou ja, Paulus werd gestenigd.
Ja.
En wij zijn dan bang als iemand een steentje
nou doet. Ja. We moeten dappere mensen worden. Vers 16. En hij heeft op zijn kleed en op zijn heup een geschreven naam. Koning van de koning en de heer van de heer. Dit is exact dezelfde naam als God heeft in 1 Timotheus 6, vers 15. Daar staat... Tot op de verschijning van onze Heer Jezus Christus, die de gelukkige en enige heerser... God dus, de koning der koningen en de Heer der Heer op zijn eigen tijd zal vertonen. Dus God vertoont de verschijning van de Heer Jezus en hier wordt God genoemd, net als de Heer Jezus, koning der koningen en de Heer der Heeren. De zoveelste tekst die laat zien dat de Heer Jezus en God dezelfde personen zijn.
Amen.
Ja? En dat is Hij. En al die koningen zullen allemaal moeten buigen. En de Heer der Heeren. Vers 17. En ik zag een engel staan in de zon. Dat betekent dat hij in de persoon van Christus in zijn naam komt. Want hij is immers de zon van de gerechtigheid. En onze letterlijke zon die in de hemel staat, is ook het grote uitroepteken dat God heeft gezet in de hemel. Van jongens, kijk. Als je nou mijn zon ziet en je gaat eens nadenken, je kunt er niet in kijken. Ja. Het is warmte in de zon, er is leven in de zon, maar er is ook oordeel in de zon.
Ja.
Hij is het beeld van de Heer Jezus, de zon. En de mensen die vinden het allemaal heel normaal dat ze straks weer op vakantie kunnen en lekker het zonnetje. Maar het is zo bizar dat mensen zich niet achter de oren krabben en zeggen, God, wat... Als die zon er dan niet zou zijn, dan zouden we helemaal niet kunnen leven hier. Nee. Hij staat niet ver weg, hij staat niet dichtbij. Dat is precies goed.
Ja.
Maar ja, dat is de evolutie.
Toeval. Ja.
Hoogmoed, verschrikkelijk. En dan staat er dat hij met een luide stem roept... tot alle vogels die in het midden van de hemel vliegen. Kom, verzamelt u tot een grote maaltijd van God. We zien een maaltijd in de hemel... met het bruiloft van het lam... En we zien een maaltijd op aarde. We zien een hoer op aarde en een bruid in de hemel. We zien een stad op aarde en een stad uit de hemel. We zijn allemaal over contrasten. Dit is een verschrikkelijke maaltijd.
Ja.
Ja, want dit is de maaltijd waar alle lijken zullen worden opgevreten door de vogels. En in Ezechiël 39 vers 17 tot 20 noemt de Heer dit zijn tafel. En wij hebben natuurlijk ook een tafel, dat is de avondmaalstafel. En wij eten van de Heer Jezus, symbolisch, denken we aan hem. Hij die zijn dood, die zijn lichaam gaf en zijn dood bracht om ons te verlossen van deze dingen.
Mm-hmm.
Ik heb wel eens gezegd, en ik geef dan nu een serie over Leviticus. Ja, er zitten echt maar 5 mensen of zo. Dat was af en toe 6 of 7. Maar goed... We zouden in de gemeente veel meer moeten nadenken over het offer van Christus.
Ja.
Toch?
Ik heb al een keer het
kom je toch helemaal niet... Er wordt zo weinig vaak over nagedacht.
Ook misschien zo weinig over gesproken. Want het heeft niet eens misschien met nadenken te maken. Ja. Maar op het moment dat je die serie... Want ik heb die serie dan geluisterd...
Van Leviticus?
Ja. Daar word je wel blij van.
Ja.
Dan denk je, wauw...
Er zijn zoveel kanten van het kruis. Het was de verheerlijking van de Vader. Het was de gehoorzaamheid van de Zoon. Het was de ultieme liefde van God. Het was het ultieme oordeel van God. Het was de totale boosheid van de mens. Het was de volkomen barmhartigheid van God. Het was het feit dat hij tot zonde werd gemaakt. Hè? Mm. Niet alleen zonden, maar tot zonde. En er zijn gewoon heel veel verschillende aspecten van het kruis. De heiligheid van God werd daar openbaar, hè? Dat zelfs zijn eigen zoon werd niet gespaard, want ja, hij werd tot zonde gemaakt.
Ik was een keer een uitleg gehoord van Cindy Wilson naar Wilfers.
Oh ja, dat is een goeie, ja.
Ja. Ken je die?
Ken ik, ja. Van, is de grote leraar van Henk Binnendijk geweest.
Ja, ja, ja. 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 Maar ja, die gelooft niet in God.
Nee.
Ja,
kun je niet anders hebben.
Iedereen heeft wel zijn puntjes. Vers 18. Opdat u vlees eet van koningen, vlees van overste over duizend, vlees van sterke, vlees van paarden en van hen die daarop zitten. En vlees van allen, zowel van vrije als van slaven, van klein en van groot. Het lichaam, sorry, het oordeel over alle goddeloze lichamen wordt hier voltrokken. Een beetje tempo maken tegen de tijd. Vers 19. Dit vind ik, dit vers jongens, is de reden, plus hoofdstuk 20, dat Satan dit boek verborgen wil houden. Er is bijna over geen één boek zoveel twist als over Openbaring. Waarom? Het oordeel over de duivel, over zijn handlangers, wordt hierin beschreven. Er staat namelijk, ik zag het beest, het is verleden tijd. Het betekent dus dat dit onherroepelijk gaat gebeuren. En de koningen van de aarde en hun legers verzameld om oorlog te voeren tegen hem die op het paard zat en tegen zijn leger. Dit zijn de volgen die verzameld zijn bij Harmageddon. En ze voeren oorlog tegen het lam. En tegen zijn leger. Zie je dat?
Dus wij vechten wel.
Wat zeg je?
Dus wij vechten wel.
Ja, daar heb je gelijk in. Ja. Goed punt. En vers 20. Het beest werd gegrepen. En met hem de valse profeet. Hier wordt heel duidelijk de valse profeet, degene genoemd, die de antichrist is, de mens van de zonde. Want deze tekst laat zien dat hij de tekenen in dienst tegenwoordigheid had gedaan. Dat lezen we in Openbaring 13, het tweede beest. Waardoor hij hen misleidde, die het merkteken van het dus eerste beest ontvingen en die zijn beeld aanbaden. Levend werden deze twee geworpen. Oh, er zat een streepje tussen geworpen. In de poel van vuur die van zwavel brandt. Dat zijn dus de eerste twee personen die in de hel terechtkomen. Levend. Er zijn ook twee mensen levend in de hemel opgenomen. Ja. Ja. Henoch en Elia. In Hitler zagen we een duidelijk voortype van het beest. Ik ben niet gefascineerd door Hitler of zo, maar ik moet altijd wel af en toe denken van, tjonge, hoe kan iemand zo zijn? Toch? Zoveel doden op je geweten, zo demonisch.
Ja, dan ben je echt demonisch.
En ook zoveel mensen achter je aankrijgen. Kijk, was van die filmpjes.
Hij was dat niet alleen natuurlijk, hè?
Nee, maar zijn toespraken, dat was echt...
Vreselijk.
Ja, er zat heel wat anders achter.
Ja, dat snap ik.
Marionettenpoppetje.
Snap ik allemaal wel, maar... Ja. Als je kijkt wat hij allemaal meekreeg, en dan zie je hier dus dat deze twee nog veel grotere schaal de wereld misleiden.
Ja.
Maar ze worden levend in de poel van het vuur, de Gehenna, is dat? De verbrandplaats die buiten Israël, buiten Jeruzalem was. Het woord Gehenna is dat. En dat is de tweede dood. De dood waar je niet meer uitkomt. Andere namen zijn onuitblusbaar vuur. Nou, even dat voor de mensen die zeggen, ja, maar de hel is niet eeuwig hoor. Want het woord eeuwig is namelijk Aionos. En Aionos betekent tijdperk. En dus is de hel niet eeuwig. Oh ja? Nee, maar ik kan er niet zo goed tegen dat soort figuren. Er staat namelijk onuitblusbaar vuur. Eeuwig vuur. Hun vlam of hun worm zal daar niet sterven. Of zoiets staat er toch? Er wordt van gezegd dat deze poel brandt van vuur en zwavel. Jesaja 30 vers 33... Want de verbrandingsplaats is al eerder gereed gemaakt. Ook voor de koning is hij in gereedheid gebracht. Hij heeft hem diep gesmaakt. Wat is dat nou, gemaakt?
Diep gemaakt.
Ja, ik heb een bril, joh. En wijd. Voor zijn brandstapel is er vuur en hout in overvloed. De adem van de Heere zal hem ontsteken en als een zwavelstroom. Nou. De hel is dus niet hetzelfde als de Hades, hè? Dat weten jullie.
Ja.
De Hades is de plek waar alle doden heen gaan, ja. Volgens de schrift naar beneden. De hemel, het paradijs, is boven, waar de gelovigen zijn. Maar de Gehenna, als je daar eenmaal in bent, kom je nooit meer uit. Dat is eeuwig. Hun worm zal daar niet sterven. En het is gewoon uit blusbaar vuur. Het is treurig.
Kun je die plaatjes van Clarence Larkin, die maken er wel een duidelijk beeld van.
Ja. Het boek heb ik uitgeleend aan iemand, maar wie ook alweer.
Je kunt hem weer bestellen trouwens, hè?
Oh, oké. Okay.
Sinds kort.
Mooi boek. Ja. Ten slotte, daar komen we precies weer rond 9:30. En de overigen werden gedood met het zwaard van die legers, hè? Dat kwam uit de mond van hem die op het paard zat. Dus zijn adem is ook zijn woord, het woord van God. En alle vogels werden verzadigd van hun vlees.
Ja.
Nou, dat woord wat uit zijn mond komt, is ook dat woord wat onze oude mens heeft verteerd. Als ik het even zo mag zeggen. Ja, ik zei laatst tegen een mevrouw, die was helemaal bezig met zelfbeklag en zelfverwijt. Ik zei, de Heere God heeft u al veroordeeld wat betreft uw oude mens. U hoeft dat zelf niet nog eens een keer over te doen. Er zijn heel veel mensen die zichzelf voortdurend verwijten. En, oh, maar ze was heel ongelukkig. En dat is echt een geheim, Romeinen 6. Maar hier gaat het straks gebeuren over alle mensen die zich niet willen bekeren. En dan tenslotte, wanneer ik hem uit de volken, hen, dus Israël, uit de volken terug ben, breng en hem bijeenbreng uit de landen van hun vijanden, zal ik door hen voor de ogen van veel heidenvolken geheiligd worden. De terugkeer van Israël. En dat gebeurt zodra Jeruzalem bevrijd wordt en hij zijn voeten op de Olijfberg zet. Dan zal hij uit alle streken en alle landen zal hij zijn volk en de uitverkorenen bijeen verzamelen. Dat is dus niet nu al. Er worden heel veel mensen uit Israël of naar Israël toegestuurd en gejaagd en geroepen. Maar straks zal het gelden voor alle gelovige Joden. Goed. Dat wat betreft voor deze avond. En de tijd vliegt. Dank voor jullie komst. En wie weet over 2 weken, als we hier nog zijn, gaan we verder met hoofdstuk 20.